Hoofdstuk 2. De avond voor Pasen. Op een avond voor Pasen zat ik aan tafel en nadat ik mij, naar mijn gewoonte, met mijn schepper in een nederig gebed had onderhouden en vele grote geheimenissen had overdacht, waarmede de Vader des Lichts mij zijn majesteit in overvloed had getoond en mij nu, met mijn dierbaar paaslam in mijn hart, een ongezuurde, reine koek wilde bereiden, stak er plotseling zulk een ontzettende wind op, dat ik niet anders dacht of de berg, waarin mijn huisje ingegraven lag, zou door het grote geweld uit elkaar springen. Aangezien echter iets dergelijks mij niet werd aangedaan door de duivel, die mij menigmaal leed had berokkend, vatte ik moed en volhardde in mijn overpeinzing, totdat iemand mij op de rug tikte, waarvan ik zo schrok, dat ik nauwelijks durfde omkijken. Met deze aanhef begint de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Een ander begin is onmogelijk denkbaar. Op een avond voor Pasen moet de pelgrimage van de leerling in de christelijke hierofantale school aanvangen. Elk ander tijdstip moet de leerling ernstig worden afgeraden. Hij zou anders ongetwijfeld het spoor bijster raken. Een reeks ongelukken zou hem treffen en verspilde energie zou hem zeker doen neerzinken op het pad. Een avond voor Pasen. Wat wil dat zeggen? Ge weet wat het paasfeest burgerlijk gezien te beduiden heeft. Voor de een betekent het de wederopstanding van de natuur in de wenteling van de jaargetijden. Voor een tweede is de zin van dit feest gelegen in het jaarlijkse herdenken van een opgestane, met name Jezus de Heer. Doch er zijn er ook die het paasfeest vrij van tijd, data, natuur of historie tegemoet treden in een actueel moment van nieuwe, hogere en eeuwige bewustwording. Een opstanding in een ander wereldwerkelijkheid, die in de heilige taal het goddelijk koninkrijk genoemd wordt. Om zulk een opstanding te kunnen realiseren, is natuurlijk een voorbereiding nodig. Een uitermate ingrijpend proces. Niemand kan zeggen, kom, laat ik dat goddelijke rijk even ter oriëntering gaan bezichtigen. Het koninkrijk Gods laat zich niet bezichtigen. Het kan alleen beleefd, ervaren worden. Met het gewone metafysische toerisme kunnen wij iedere sfeer van leven, zowel aan deze als aan gene zijde van de sluier deze natuur, intellectueel of mystiek bestuderen en op basis van zulk een studie tot handeling besluiten. Doch, om het Rijk Gods te kunnen binnengaan, moeten wij van dat andere Rijk zijn. U zult inzien hoezeer deze situatie onze gewone levensstandpunten en levensgedragingen verandert. De dialectische mens bezit een bepaalde levensdrift, een zekere motorische kracht, een zeker bewustzijn, met behulp waarvan hij zijn doel kiest en dat intellectueel of mystiek benadert. Hier evenwel zijn bewustzijn en motorische kracht het geweldigste intellectuele bezit en de verhevenste mystieke bewogenheid ten enenmale onvoldoende. Ontelbaar velen hebben, na de grootste inspanning om zich van deze onmacht te bevrijden, de absolute waarheid ondervonden van de woorden uit de heilige taal, vlees en bloed kunnen het Rijk Gods niet beërven. Velen hebben na zulk een bittere ervaring zich maar op het standpunt gesteld dat het goddelijke rijk, dat met de meest gecultiveerde dialectische middelen niet te grijpen is, er dan ook niet is. Een typisch materialistische reactie op niet geslaagd metafysisch toerisme. Zo mogen wij verstaan hoezeer wij ons van oppervlakkigheid moeten bevrijden wanneer wij de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis enigermate willen begrijpen. Het pad van heiligmaking in de christelijke mysteriën is een volkomen evangelisch pad. Dit wil zeggen dat, alvorens de leerling de avond voor Pasen bereikt heeft, er heel wat aan vooraf moet gaan. Voor de nieuwe zon stijgt aan de transen, moet de oude zon in de wateren van de levenszee verzonken zijn. Wanneer de alchemische bruiloft zo laconiek begint met "op een avond voor Pasen zat ik aan tafel", moeten we dus bedenken dat aan deze avond een groots werk vooraf ging, namelijk het ingespannen werk van de zelfdoding, het afleggen van het oude zelf, het doven van het dialectische licht. De school van het Rozenkruis openbaart zich aan haar leerlingen op verschillende wijzen, op verschillende spiralen. Wij willen nu enkele van deze aspecten enigermate beschrijven en u moet u bij uzelf eens met grote eerlijkheid onderzoeken welke van deze aspecten u van binnenuit kent en op welke spiraal van Rozenkruis beleven u dus staat. Als u uzelf herkennen gaat naar uw staat van zijn, zonder enig flatteren, dat zou uiterst betreurenswaardig zijn, staat ge op een vaste basis. Dan weet ge wat achter u ligt en wat zich voor u ontwikkelt, u roepend en wenkend tot het onwankelbare licht. De broederschap van het Rozenkruis begint met haar arbeid daar waar deze wereld ophoudt. Dat is het onomstotelijke axioma van het christelijke Rozenkruis. Zolang u al uw hoop en verlangen nog stelt in mensen of dingen van deze natuur, heeft de broederschap van het Rozenkruis u niets te zeggen en geldt voor u het motto van de alchemische bruiloft: werp geen paarlen voor de zwijnen, nog rozen voor de ezels. Zo ge dan al geen zwijn moogt zijn van het gezichtspunt der broederschap, zijt ge ongetwijfeld een ezel. Zolang ge nog door middel van allerlei instituten, verenigingen, genootschappen en activiteiten, verbetering of draaglijke verandering van deze wereld najaagt, met het centrale deel van uw bewustzijn, met geheel uw goedheidspotentieel, zal de broederschap van het Rozenkruis geen sprankeltje energie aan u vermorsen. U vindt dat hard, onbegrijpelijk, ongerijmd, een bewijs dat u nog niet in het minst rijp zijt voor een ontmoeting met het Rozenkruis. En die gehele rij dan van vertegenwoordigers der mensheid die met inzet van geheel hun leven, hun bezit, hun kracht, hun gezondheid voor de mensheid vochten? Let eens op hun successen. Een deel van deze grote figuren kunt u vergelijken met waardevolle helpers in een crèche, die ervoor zorgen dat de onwetende stakkers elkaar niet de hersens inslaan. Het andere deel vormt een bonte rij dialectische speculanten, een wellicht heroïke rij verzetstrijders in onwetendheid tegen het goddelijke rijk. Zolang genoeg met uw ogen knippert van ontzag voor deze speculanten, treedt de broederschap van het Rozenkruis bescheiden terug naar de achtergrond. Zij werpt geen rozen voor de ezels. Wij vragen u, waarom zoudt ge een niet in de godsnatuur begrepen wereld en mensheid in hopeloze pogingen willen verbeteren, terwijl een goddelijk rijk en een goddelijke mensheid actueel aanwezig zijn? Waarom zoudt ge een bouwvallige, onbewoonbare schuur met heel de inzet van uw energie bewoonbaar willen maken, terwijl er vlak naast een villa staat met voor u wijd geopende deuren? Ezelachtig. Doch vergeeflijk vanwege uw domheid, want ge ziet het huis des vaders met zijn vele woningen niet. Daarom is er een oneindig liefdevol geduld en eventueel eonenlang wachten tot ge tekenen begint te vertonen dat ge van uw domheid genezen zult. Het teken van deze genezing is niet de oplossing van 1001 problemen. Doch het feit dat ge deze wereld en deze mensheid in het centrale deel van uw bewustzijn als een woestijn ervaren gaat. Dat ge het absoluut hopeloze van de daveringen van het dialectische levenswiel gaat inzien en ervaren. Dat ge als in wanhoop de handen voor het gezicht slaat. O God, wat ben ik een gek! Daar jaag ik voort in de tredmolen van de gewenning. De jaren vlieden heen en mijn bloedvaten verkalken. Ik sleep mij voort in hopeloosheid en mijn laatste snik is de eerste ademhaling van een nieuw troosteloos begin. Het teken van genezing is de ontmaskering van de leugen dat het leven zo mooi is. De ontdekking dat iedere lach gelijk is aan een snik. De ineigen ontdekking van de prediker dat het uitnemendste van alles in deze natuur niet meer is dan moeite en verdriet. Het teken van genezing is dat ge naar aanleiding van deze ontdekking bestens vol problemen zit, in een warreling van vraagstukken. Want ge zijt een worstelende ziel geworden. Eerst dan verkeert ge in nood, in werkelijke bestaansnood. Ge beukt op de muren van het leven om de zin van dit vervloekte bestaan te verstaan. Dan zijt ge geen ezel meer. Dat wil zeggen, geen dier. Geen mensdier van deze natuur. En dan ontmoet ge voor het eerst de broederschap van het Rozenkruis, volkomen uwer één in de woestijn van dit leven. In een veelheid en rijkdom van gesprekken, beelden, waarschuwingen en raadgevingen toont de broederschap u in deze eerste aanraking het waarom en het waartoe van deze doem van dit bestaan. Zij spreekt haar profetische hora est, want een worstelende ziel heeft geen tijd meer. Zij is in een actueel stadium gekomen. De ziel wordt gewekt tot een daad. Hora est, maak recht de paden voor de God in u. Wie deze aanraking van de broederschap nu verstaat, en alleen een worstelende ziel is, open voor waarheid en werkelijkheid, wordt rijp voor de tweede spiraal, voor de tweede aanraking van de broederschap. De leerling gaat zijn weg door de woestijn aanvaarden. Hij zet in actueel beleven zijn voet op het pad van afscheid. Dat is de Johannesdoop in de Jordaan. De positieve sprong in het afscheid. Van stonden aan is daar dan de tweede aanraking. De genade van de verlichting daalt als een vogelvlucht op de leerling neer. De leerling ontvangt een licht op zijn pad. En geleid door dit licht gaat hij de weg van zelfdoding, de weg van zelfkruisiging naar de natuur. Stap voor stap gebruikt de leerling het derde vermogen van zijn denken, zijn wil, zijn gevoelen, zijn begeren en zijn bewustzijn, namelijk het neutralisatievermogen, het andoeristische vermogen. Het gewone zelf heeft het vermogen tot aantrekking en afstoting en tot negatie in onbewogenheid. Door aantrekking en afstoting blijven wij aan het wiel geketend, houden wij de wentelingen van het wiel in stand. Door negatie in onbewogenheid maken wij ons, mits wij het licht op het pad bezitten, van de dingen los. Wanneer wij de negatie in onbewogenheid beoefenen, zonder de actuele doop van de worstelende ziel te hebben gekend, ontstaat er slechts een tijdelijk bevrijd zijn en ontwikkelt er zich een spanning die zich uiteindelijk ontladen moet in velerlei vormen van drift. Zo maakt de leerling zich dan op intelligente wijze van de aspecten van deze wereld los in de stralingskracht der broederschap. Er komt dan over hem een grote rust, een grote stilte. Het zijn de rust en de stilte van de zelfdoding. Het bewijs dat de kruisgang van de natuur haar einde nadert en de dialectische bewogenheid van de persoonlijkheid, dat is het kruis, en van de roos, dat is de aura, in de aanraking der gnosis tot stilstand komt. Het zijn de rust en de stilte waarvan de heilige taal spreekt, zoals in de psalmen: ik heb een nieuwe woonplaats begeerd. Dit is mijn rustplaats voor altijd. Of zoals bij Jesaja: dit is de rust en dit is de verkwikking. Het is het ingaan in de rust waarvan de Hebreeënbrief spreekt. De rust die de leerling zichzelf realiseren gaat. Het is de verborgen omgang met God. Het aanvangende evenwicht tussen leerling en gnosis. Het is het wonen in de stilte. De stilte die komt na de storm. De volstrekte stilte, die het gevolg is van de zelfdoding. Zij die deze stilte kennen, hebben het ik der natuur gedood. Ze hebben het Andoera voltrokken. Zij gaan de verborgen rust binnen. Zij zijn genaderd tot de avond voor Pasen. Hoeveel van u, die de doop der worstelende ziel nog niet hebben gekend, hebben van het Andoera een gevaarlijk avontuur gemaakt, een krankzinnig experiment? Hoeveel zijn wellicht uit hun evenwicht geslagen? De rust, de verkwikking van het geborgen zijn in God werd hun aangeboden, doch zij hebben niet willen horen. Let op het feit dat sommigen in deze rust ingaan en dat degene aan wie het evangelie der bevrijding voor het eerst verkondigd werd, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, zoals Paulus zegt. Een ongehoorzaamheid die geheel ligt op het terrein van de zelfhandhaving. Doch wie dan zo, in de zin der gnosis, de rust en de stilte van de zelfdoding gevonden hebben, gaan een derde aanraking der broederschap binnen. Zij gaan opstaan in een nieuw proces, het proces van transfiguratie, de alchemische bruiloft. Een proces dat aanvangt op de avond voor Pasen. De eerste aanraking der broederschap noemen wij de school van het Rozenkruis. De tweede aanraking der broederschap duiden wij aan als de hogere bewustzijnsschool. De eerste ontmoeting met de broederschap vindt plaats in de woestijn van dit leven wanneer wij in de zielenworsteling van onze bestaansnood verkeren. De tweede ontmoeting met de broederschap vieren wij wanneer wij het pad van de stilte, het pad van de zelfdoding gaan bewandelen, tot aan de avond voor Pasen. De derde aanraking der broederschap wordt niet met dialectische namen aangeduid. Het is de aanraking van de verborgen omgang. Het is het opgaan in de nieuwe tempel, die niet met handen is gemaakt. Het is een nieuw kruispunt. De kruisgang der transfiguratie. De lichtende zuilwording in de tempel Gods. De tijd is daar dat enkele leerlingen tot deze levende tempel geroepen mogen worden. De broederschap van het Rozenkruis openbaart zich aan al haar leerlingen op verschillende wijzen en op verschillende spiralen. Wij hebben nu enkele van deze aspecten enigermate beschreven, van het beginpunt tot aan de avond voor Pasen. Onderzoek uzelf met grote eerlijkheid op welk punt van de bedoelde baan ge op dit moment staat. Ge weet dan wat achter u ligt en wat zich voor u wenkend en roepend ontwikkelt. Voor u staan, glorierend, de rust en de stilte van het nieuwe leven. Wij hopen en bidden dat ge deze rust vinden moogt. De tijd is daar.